Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hallo allemaal, goedemiddag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Psychiater Praat podcast. Ga er even voor zitten, want vandaag ga ik jullie voor een stukje althans meenemen in de geschiedenis van de psychiatrie. Omdat ik het vandaag wil hebben over stigma. En dat heeft met elkaar te maken. En waarom ik dat vandaag ga bespreken is omdat ik kort geleden een reactie kreeg van een vrouw op een van mijn podcastafleveringen. Ze vertelde mij dat ze eigenlijk graag naar mijn podcast luistert. Heel waardevol vindt, maar dat er ook iets knaagde. En dat ging erover over een uitspraak die ik deed in een bepaalde aflevering. Waarin ik had gezegd dat een persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis of kenmerken daarvan ook gewoon functioneerde in de maatschappij, dat ze werkte en zo. En ze zei, ja, dat stuk, dat je dat zo uitsprak, en later noemde ik ook dat een borderline persoonlijkheidsstoornis een ernstige stoornis is, daarvan zei ze, ja, dat voelt ook wel stigmatiserend aan. En mijn eerste reactie toen ik dat hoorde, was dat ik dacht, oh, wat fijn dat ze mij dit bericht stuurt, want deze feedback is voor mij altijd super belangrijk. Ik vind het echt heel fijn om te horen wat mijn podcast in zijn algemeenheid of wat specifieke afleveringen bij mensen oproepen. Dus in de eerste plaats heb ik ook tegen haar gezegd van heel erg dankjewel dat je dit stuurt. In de tweede plaats was mijn reactie, auw, oeps. Dat is absoluut het tegenovergestelde wat ik wil bereiken met mijn podcast. Dus ik ben ook met haar een beetje in gesprek gegaan. En nou ja, ik heb toegelicht inderdaad wat ik met die uitspraken bedoeld heb. En, nou ja, en natuurlijk dat ik haar hoorde. En zij lichtte ook weer toe dat zij zelf eigenlijk jarenlang als cliënt in de GGZ in behandeling is of is geweest. Maar ook werkzaam is daarnaast. Dus dat het haar persoonlijk ook aangreep. En ja, mijn podcast maak ik eigenlijk onder andere, of tenminste ik hoop dat mijn podcast bijdraagt aan het destigmatiseren. Eigenlijk, nou, grotendeels door op twee verschillende manieren. Eén, omdat ik juist heel veel wil vertellen over mensen met wie ik heb gewerkt of mijn algemene kennis daarover. Om het als het ware wat meer te normaliseren. Meer een inkijk te geven, meer begrip voor op te brengen. En waardoor je eigenlijk minder veroordelend wordt over mensen met een psychische stoornis. Maar dus ook meer begrip ervoor krijgt of het gewoon beter snapt. En het andere is, de andere manier is dat ik door zelf openheid te geven over mijn persoonlijke leven en dus ook mijn psychische struggles zo nu en dan, of de dingen waar ik tegenaan loop. Door die openheid hoop ik ook eigenlijk stigma te verminderen. En want stigmatisering betekent eigenlijk dat een groep personen, dat er een negatief oordeel aan wordt gehangen en soms zelfs uitgesloten wordt van plekken in de maatschappij. En dat is verschrikkelijk en dat is zeker van toepassing op mensen met een psychische stoornis. Die worden enorm gestigmatiseerd, daar hebben zij ook echt heel erg veel last van. Dat is gewoon een heel ernstig iets, wat behalve dat iemand dus al natuurlijk last heeft van zijn eigen psychische klachten, maakt dat stigma het eigenlijk erger, als je nog kunt volgen of snapt wat ik bedoel. Wat zo is dat mensen die zelf een psychische stoornis hebben, dat die zelfs door bijvoorbeeld familieleden of mensen die heel dichtbij hen staan, buren en zo, ook gestigmatiseerd worden. Mensen worden toch vaak gezien als bijvoorbeeld gevaarlijk of onvoorspelbaar. Iemand waar je eigenlijk liever een beetje vanuit de buurt blijft. Ja, dat is natuurlijk, dat staat herstel in de weg van personen met psychische klachten. Heel vaak is dat ook een reden, want er zit dan vaak schaamte op door dat stigma. Dus dat is ook vaak een reden waardoor mensen uiteindelijk zelf niet naar de hulpverlening toestappen. Dat ze die stap niet zetten. Dus het belemmert herstel, het belemmert de gang naar hulpverlening. Nou ja, en dan heb je eigenlijk nog verschillen tussen soorten stigma. Want er bestaat ook zelfstigma, dat iemand uiteindelijk vervolgens zelf ook heel veroordelend naar zichzelf wordt. Nou ja, de gevolgen van stigma zijn immens. En ja, eigenlijk moeten we dat, dat moeten we stoppen. Maar het is ook belangrijk, denk ik, om te begrijpen hoe dat nou eigenlijk komt. En ik meen dat dat samenhangt met de geschiedenis van onze GGZ. Het is ongeveer zo dat je dat de term psychiatrie is ontstaan rond 1800. Maar daarvoor, zo'n beetje vanaf de middeleeuwen tot die tijd, werden mensen die we nu misschien zouden zien als mensen met psychische klachten of psychische stoornissen, werden toen weggestopt als waanzinnigen in dolhuizen. Zo werden die die huizen genoemd. Mensen werden gewoon opgesloten. En dat was ook op één grote hoop met criminelen, met daklozen, met hele arme, ernstig zieke mensen die nergens terecht konden. Dus die werden gewoon weggestopt en daar werd niets mee gedaan. Die kregen geen behandeling. Die werden alleen maar opgesloten, weggehouden van de maatschappij omdat ze daar last bezorgden. Nou ja, in mijn optiek is dat ik weet niet of het begin is, want misschien begint het ook al wel veel eerder, maar dat is natuurlijk enorm stigmatiserend. En zie daar dan maar weer eens vanaf te komen. Eigenlijk pas vanaf rond die tijd, toen, rond 1800 bedoel ik dus, toen pas begonnen ook artsen en filosofen te zeggen van, hé, maar jongens, dit kan echt niet. Dit is, zo moeten we niet met mensen omgaan. Dit is gewoon mensonterend. Want de situaties waren echt vreselijk. Maar de mensen werden echt verwaarloosd. Ze werden vervuild. Ze werden aan een lot overgelaten. Er waren wel in die dolhuizen waren het eigenlijk vooral de geestelijken die daar hen nog enigszins verzorgden. Maar van behandeling was geen sprake. En vanaf 1800 werd er op een gegeven moment niet meer gesproken van waanzinnigen, maar werd er gesproken van krankzinnigen. Kijk, dat vinden we nu natuurlijk een hele nare term, maar destijds is het als het ware heel positief bedoeld, omdat krank, vertaald, ziek. Het werden dus mensen die psychische klachten hadden of stoornissen en daarvan gedrag lieten zien of symptomen lieten zien. Die werden gezegd van, nee, maar deze mensen zijn echt ziek. Die moeten we helpen. Die hebben een behandeling nodig. Dus eigenlijk vanaf toen werden mensen met psychische klachten een onderdeel van de geneeskunde. Dat was daarvoor nog helemaal niet aan de hand. En in Nederland zie je dan dat er in die tijd ook een koninklijk besluit is genomen. Door koning Willem I van die tijd. Die zei, jongens, er moet een wet komen waarin staat dat mensen behandeling moeten krijgen. En dus dat is gebeurd. En vanaf toen werden die dolhuizen, waren dus geen dolhuizen meer, maar werden het gestichten genoemd. Ook dat is nu een term die weer heel erg gekoppeld wordt aan stigma. Dus ja, natuurlijk spreken we nu niet meer over een gesticht, maar destijds werden er therapeutische gestichten opgesteld voor psychisch zieke mensen. Maar goed. Er moest natuurlijk gekeken worden van oké, maar wat voor behandelingen moeten er dan plaatsvinden? Dus dat was die 19e eeuw, hè, vanaf 1800 ongeveer, gingen artsen, en dat was toen nog helemaal niet gedifferentieerd, hè, je had niet verschillende specialisten, dus je had gewoon de arts. Artsen gingen op zoek naar behandelingen voor deze mensen. En men had wel een idee van, nou, dat moet de hersenziekte zijn, dat moet in de hersenen zitten, dus daar moeten we iets mee gaan doen. En dat was totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Het was heel experimenteel. Zeg ik het nou goed? Klinkt ineens heel raar als ik het zo uitspreek. Maar goed. Er werden dus toen ook als mensen overleden standaard obducties gedaan van de hersenen om te kijken of ze gebieden konden vinden in de hersenen die aangedaan waren bij deze mensen met psychische stoornissen. Omdat ze zochten naar houvast van waar die ziekten, die ze, zoals ze dat toen noemden, waar die ontstonden en hoe ze die konden behandelen. Maar goed, dat lukte eigenlijk helemaal niet. Ze konden dat helemaal niet correleren. En toen was er een beetje in de overgang van de 19e naar de 20e eeuw, was er een eerste arts, Emil Kraepelin heet hij. En die begon psychische stoornissen eigenlijk meer te beschrijven op basis van een lange termijn beloop. Die begon symptomen te clusteren. Dus die zeiden niet van oké, je hebt wanen, dus je hebt een psychotische stoornis. Zo bestond, dat was daarvoor, van je keek gewoon, oh je hebt dat symptoom, nou dan is het die ziekte. Maar hij zag van als iemand wanen heeft, kan dat toch ook hele verschillende uitingen hebben. Dus hij zei, je moet niet naar één symptoom kijken, maar je moet naar clusters van symptomen kijken. En als die op een lange termijn zeg maar steeds samen blijven voorkomen, dan kun je daarin de grotere ziektebeelden van de hersenen ontdekken. Dus eigenlijk is het een beetje een epidemiologisch benadering van psychische ziekte. En ontstond de grande psychiatrie, zoals dat destijds werd genoemd. De grotere beelden binnen de psychiatrie werden toen herkend als aparte psychische ziekte. Waarbij toen, als je terugkijkt, voornamelijk het onderscheid werd gemaakt enerzijds door dementieën, die nu eigenlijk ook niet alleen maar het terrein van de psychiater zijn, hè, maar ook van de geriater. Maar daarnaast de voorloper van wat nu schizofrenie heet en de bipolaire stoornis. Dat waren eigenlijk de drie grote groepen waarin toen psychische stoornissen werden opgedeeld. Ergens in die tijd werd dus ook gekeken van, hoe kunnen we dat dan precies behandelen? Nou, dat was echt, als je terugkijkt, ethisch totaal onverantwoord. Bijvoorbeeld, wat er werd gedaan, en dat is dan eigenlijk een hele, meteen maar een heel heftig voorbeeld, maar was dat er werd gedacht dat de verbinding tussen de linker en de hersenhelft doorbroken moest worden. Dat zou helpen bij bepaalde psychische stoornissen. Dus wat deden ze dan? Bijna letterlijk, wat we nu zeg maar een breinaald noemen. Een soort pin werd er via de oogkas naar binnen gestoken, werd van voor naar achter heen en weer bewogen om de verbindingen tussen die twee hersenhelften te verbreken. Ja, dat is natuurlijk totaal, het was helemaal niet gebaseerd op echte kennis, zeg maar. Dit was gewoon om uit te proberen of het werkte. Nou, zo waren er heel veel andere soorten behandelingen die werden uitgeprobeerd. Er zijn dingen gedaan met bloedzuigers, aderlatingen werden gedaan. Mensen werden dagen achtereen in een bad gestopt als badtherapie. Mensen kregen insuline ingespoten en werden daarmee in coma gebracht in een poging om ze dan daarna eruit te halen en dan dat ze dan genezen zouden moeten zijn. Mensen kregen koortskuren, dus kregen een bacterie of virus toegediend waardoor ze ernstige koortsen zouden krijgen. En dat zou misschien helpen. In die tijd werd er ook voor het eerst geëxperimenteerd met elektroconvulsietherapie, wat in de volksmond vaak shocktherapie heet. Nou, er werden allerlei dingen geprobeerd, waarvan een heleboel geen stand hebben gehouden omdat ze helemaal niet werkten, of omdat ze schade toebrachten. Maar het was omdat de aanname werd gedaan dat het een biologische medische hersenziekte was die er aan de hand was. Terwijl dat eigenlijk steeds heel slecht aangetoond kon worden. Daarnaast, naast die grande psychiatrie met die grote beelden die heel evident, zeg maar, dat mensen heel afwijkend gedrag lieten zien of afwijkende symptomen hadden, was er ook zoiets als wat destijds de zenuwleiers werden genoemd. Ja, ik noem allemaal termen die misschien waarvan je denkt van jeetje, dat wordt nu als scheldwoord gebruikt, maar die komen natuurlijk ergens vandaan. Destijds werden die termen gewoon gehanteerd. Zenuwleiers waren eigenlijk meer, werd meer gezien als mensen die als gevolg van bepaalde overbelasting of uitputting of door leefstijl en ook door allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld er werd gedacht dat je door muziek zenuwleier kon worden, of door het gebruik van koffie of andere middelen, maar ook het gebrek aan frisse lucht bijvoorbeeld. Er waren allerlei van dat soort dingen waarvan werd gedacht van, hey, daar kunnen mensen last van krijgen. Dat zijn dan niet zozeer hele psychotische beelden of manische beelden. Die termen gebruik ik nu, die waren toen een beetje in opkomst. Maar dat waren mensen die meer, dat werd toen ook wel gesproken, bijvoorbeeld die van hysterie. Wat we nu misschien, dat zeg ik niet helemaal goed, maar mensen die een zenuwinzinking hadden, die het niet meer aankonden. En dat werd eigenlijk, dat stond een beetje tegenover die grote psychiatrie. En voor die laatste groep, voor die zenuwleiers, de gestreste mensen, de overbelaste mensen, daar werd eigenlijk niet zozeer gedacht dat het dus biologisch was, medisch. Dus die kregen niet al dat soort behandelingen. Maar voor hen is eigenlijk wat je nu kunt noemen de psychotherapie in opkomst geraakt. Want dat begon eigenlijk met hypnotherapie bijvoorbeeld. En magnetische therapie. Dat was wat toen uitgeprobeerd werd bij deze mensen om ze te genezen. Nou, uiteindelijk is het wel zo dat dat die grote psychiatrie, de grande psychiatrie en de andere groep, hè, de zenuwleiers, uiteindelijk is dat wel een beetje bij elkaar gekomen. Omdat in de eerste groep werden door gestichtsartsen behandeld, die later psychiaters zijn geworden. Die tweede groep werd eigenlijk, daar zitten ook die zenuwleiers, daar zaten ook mensen bij die heel veel lichamelijke klachten hadden, hè, die ook niet verklaard konden worden of die chronisch waren. Die werden eigenlijk veel meer behandeld door mensen uit de somatische ziekenhuizen. En door huisartsen en internisten. Tenminste, zo noemen we die nu dan. Hè? Toen nog niet. Maar uiteindelijk zijn deze twee groepen een beetje bij elkaar gekomen. Omdat geleidelijk aan men wel begon te zien dat, dat het multifactorieel was. Dat zowel biologische factoren een rol spelen bij psychische stoornissen, als ook omgevingsfactoren. Als ook sociale factoren, als psychologische factoren. En daardoor uiteindelijk is het, ja, ik heb dat wel eens vaker genoemd, een veel gehanteerd model is het, het biopsychosociale model. Dat is eigenlijk ontwikkeld door Bleuler. Ik zit even te denken, ja, dat is ook een psychiater. Die heeft eigenlijk gezegd van, jongens, we moeten op die manier naar mensen kijken en naar mensen met psychische klachten. Dat het multifactorieel is. Je kijkt zowel naar, hè, wat is er misschien genetisch of biologisch te herkennen bij iemand waardoor die deze klachten krijgt. Maar ook, hoe is zijn levensloop geweest? Wat is zijn levensverhaal geweest? Wat heeft hij meegemaakt? Hoe is hij opgevoed? En welke betekenis geeft hij er zelf aan? Hè? Dus ook de binnenwereld van iemand werd daarin meegenomen. Traumatisering wordt daarin meegenomen. Dus dat is eigenlijk, en dan hebben we het eigenlijk over, tot zeker ruim in de 20e eeuw dat dit ontstond. En eigenlijk moet ik zeggen, dat is een mooie ontwikkeling. Want het wordt niet louter medisch of biologisch geduid. Maar het wordt daar ook niet helemaal uitgetrokken. Vervolgens krijg je eigenlijk in de tweede helft van de 20e eeuw dat er ook medicatie op komst is. Dus de eerste antidepressiva komen. En dat lijkt dan een soort wondermiddel. Dat wordt door sommigen ook zo gepresenteerd. Waardoor het eigenlijk toch juist weer meer die biologische hoek ingetrokken wordt. Kijk jongens, neem deze pil en we zijn allemaal van onze psychische klachten af. Nou, daar komt ook weer een hele tegenbeweging op. Dat is eigenlijk de antipsychiatrie. Dat is een beweging die ook wel heel heterogeen van aard is, hoor. Er zijn heel veel, er zijn heel veel activistische groeperingen geweest die zich af hebben gezet tegen vooral het medische model van de psychiatrie in de jaren 70, 80, 90 van vorige eeuw. En geleidelijk aan rond de eeuwwisseling is dat minder duidelijk aanwezig. Maar je ziet wel dat sinds die beweging kritiek op de psychiatrie eigenlijk wel heel gangbaar is, zeg maar. Het wordt niet zomaar aangenomen zoals dat, denk ik, eigenlijk bij veel andere medisch specialismen, zoals bij de chirurgie of de interne, noem maar iets, de neurologie. Dat is eigenlijk allemaal redelijk maatschappelijk geaccepteerd. En wordt ook aangenomen dat die wetenschap goed is of juist is of op de juiste weg is. Terwijl bij de psychiatrie is het eigenlijk nog steeds zo dat je ziet dat er heel veel groeperingen zijn die tegenover elkaar staan. En het is niet meer zozeer zo activistisch als in de tijd van de antipsychiatrie aan het eind van de 20e eeuw. Je ziet wel bijvoorbeeld een opkomst, en dat vind ik eigenlijk ook een hele positieve ontwikkeling, dat je wel sinds die fase veel meer betrokkenheid ziet, of eigenlijk dus, en daar hebben ze ook wel voor moeten vechten, zeg maar van cliëntenbewegingen zelf. Tegenwoordig is het ook niet meer weg te denken om dat je een patiëntenvereniging hebt of een cliëntenvereniging die samenkomt om ook een stem te krijgen in de ontwikkeling van dit vak, wou ik zeggen, maar voornamelijk natuurlijk in de zienswijze en de behandelmethoden die worden toegepast. Dus bij het opstellen van richtlijnen zijn cliënten niet meer weg te denken. Ook in de praktijk, dus ook in de instellingen zelf, zijn ervaringsdeskundig medewerkers niet meer weg te denken. En dat is denk ik heel erg goed. Ik denk wel, ik heb geen glazen bol en ik ben denk ik ook geen visionair. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Want ik heb denk ik in verschillende afleveringen wel eens vaker wat dingen gezegd die ook hier aan grenzen. Ik heb zelf ook meegemaakt dat ik, omdat ik noemde dat ik psychiater was, eigenlijk meteen in een hokje werd gezegd van, oh, jij met je medische model, dat deugt helemaal niet. Dat vond ik eigenlijk zelf ook helemaal niet leuk, omdat ik het zelf helemaal niet, ik voelde me helemaal niet zo, zoals ik toen werd neergezet. Maar natuurlijk ben ik wel de medisch opgeleide psychiater. Maar dan zijn er weer tegenbewegingen, of na tegenbewegingen, andere perspectieven van mensen die zeggen, nee, je moet de kwantumtheorie helemaal omarmen. Er komt natuurlijk ook veel meer aandacht voor ook meer, laat ik zeggen, oosterse zienswijze, geneeswijze. Andere interventies dan medische interventies bij mensen met psychische klachten. Daar zijn ook veel ervaringsverhalen van mensen die ook zeggen van, ja, inderdaad, ik ben hier heel goed door geholpen en meer dan ik ben geholpen in de GGZ zelf. Ik weet niet waar dit heen gaat. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen, omdat ik daar, meer dan 15 jaar loop ik nu geloof ik mee in de GGZ. Wat ik toch wel steeds meen terug te zien is dat er een soort onderscheid is wel tussen wat ik daar straks besprak, die grande psychiatrie en een ander deel. Ik zeg trouwens hiermee niet dat het daadwerkelijk een andere oorsprong heeft. Want dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet niet precies wat de oorzaak exact is van psychische klachten, psychische symptomen. Maar ik zie wel een verschil tussen mensen die bijvoorbeeld een ernstige, en met ernstig bedoel ik dus een psychose hebben bijvoorbeeld, die hen zelf ernstig benadeelt in die zin dat ze bijvoorbeeld zichzelf in gevaar brengen door hun gedrag of andere mensen in gevaar brengen, om maar een voorbeeld te noemen. Of mensen die wel ook echt lijden onder psychische klachten en daarvoor hulp zoeken. Ik vind dat daar een soort verschil zit. En ik denk dat er dat ook de aanpak, de bejegening daar naartoe ook verschillend moet zijn. Ik zeg natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet iets, denk ik, iets heel vernieuwends of zo hiermee. Dat is ook helemaal niet mijn intentie. Maar ik zeg niet dat het alleen maar medisch bekeken moet worden. Maar ik denk wel bij mensen die heel ernstig ontregeld zijn, ik noem dat even zo, dat daar een veel intensievere aanpak moet zijn. En soms ook meer veiligheid van buitenaf geboden moet worden dan bij een andere groep cliënten of patiënten. En ik denk dus dat stigma, om even terug te komen, stigma heel erg is voortgekomen uit deze geschiedenis. Uit hoe er honderden jaren geleden eigenlijk al hele lange tijd is omgegaan met mensen die afweken. Want zo is het eigenlijk letterlijk, hè? Mensen wijken als het ware af van het gemiddelde. Het is niet dat ik dat vind, hè? Ik vind het is niet dat ik denk, oh, wat een afwijkend iemand. Maar als je kijkt naar hoe de meeste mensen functioneren, dan is het zo dat wanneer je bijvoorbeeld emoties niet onder controle kunt hebben en ze daardoor ongepast als het ware uit in situaties, Ik merk dat ik nu super erg op mijn woorden ga letten, omdat ik denk, oh help, dadelijk wordt dit stigmatiserend opgevat. Wat ik bedoel is dat mensen met psychische stoornissen en daarbij het gedrag wat daarbij hoort of de uiting die daarbij hoort, dat die als het ware afwijken van wat we gemiddeld zien bij mensen. En dat is gestigmatiseerd geraakt doordat deze personen ook daadwerkelijk buiten de maatschappij zijn geplaatst. In een hokje zijn gestopt. In een letterlijk hokje zijn gestopt, maar dus ook figuurlijk. Het is denk ik een hele lange weg om daarvan af te komen. En ik merk dat omdat ik ben opgeleid als arts en ik ben opgeleid in de psychiatrie en ik werk als psychiater, dat ik eigenlijk als vanzelf al onderdeel ben, als het ware, van die wereld waarin het stigma heerst. Ik heb ook het gevoel dat ik het eigenlijk ook niet per se, dat ik het eigenlijk niet eens goed kan doen, omdat de taal die ik gebruik, die ik aangeleerd heb gekregen, daar hangt ook al stigma aan. En daarom snap ik denk ik ook wel de reactie van de vrouw waarmee ik begon, dat hoe ik praat, dat soms stigmatiserend kan overkomen. En als je dan kijkt, hè, ik heb daar straks wat gezegd over hoe dat een tijd geleden werd beschreven, de grande psychiatrie, de zenuwleiders, et cetera. Nu kun je zeggen dat we de DSM gebruiken als klassificatiesysteem. En aan de klassificaties van de DSM, daar hangt heel veel stigma aan. Hè? Mensen, geef iemand maar eens de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat vindt iemand over het algemeen heel naar, omdat dat meteen zo stigmatiserend is. En eigenlijk zeg ik het helemaal verkeerd. Want ik zeg de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. Hier is namelijk, dit is namelijk eigenlijk een hele ingewikkelde. Excuses. De klassificaties in de DSM zijn eigenlijk geen diagnoses. Eigenlijk zegt dat het zelf ook al. Het is een klassificatie. Het is een set van symptomen, van eigenschappen die op dit moment vastgesteld worden. Er wordt wel over gezegd van, moet er bijvoorbeeld langere tijd aanwezig zijn. Er zijn verschillende tijdsduren aangekoppeld van wanneer je dan mag spreken van die specifieke stoornis. Maar het zegt helemaal niets over de ontstaanswijze. Het zegt helemaal niets over de lijdensdruk van iemand. Wat in de DSM staat, dat is een set van symptomen. Daar staat bij van, je moet er minstens 5 van de 7 hebben, ik noem maar wat, om te voldoen aan de criteria van deze stoornis. Ze moeten zus en zo lang bestaan. Ze moeten niet verklaard kunnen worden door iets anders. En er moet sprake zijn van significante beperkingen in het functioneren. Dus hier is de cirkel weer een beetje rond. Dat als iemand eigenlijk op alle vlakken in het leven geen beperkingen in zijn functioneren heeft, heeft hij eigenlijk geen stoornis. Dus eigenlijk, als iemand psychische klachten heeft en voldoet daarmee aan de criteria van een stoornis, dan moet een gevolg van die problemen ook zijn dat hij een beperking in het functioneren heeft, maatschappelijk gezien, of op persoonlijke zelfzorg bijvoorbeeld, of op sociale domein. Dus een beperking op een bepaald vlak moet er eigenlijk zijn, omdat je anders volgens de DSM niet klassificerend spreekt van een stoornis. Maar klassificeren is iets compleet anders dan diagnosticeren. En hier wordt vaak de fout gemaakt in het denken daarover. Want diagnosticeren is dat je heel erg kijkt van wat zijn eigenlijk al voorbestemde eigenschappen, predisponerende factoren. Dus wat heeft iemand al bijvoorbeeld biologisch of genetisch, waardoor die misschien een kwetsbaarheid heeft om een bepaalde stoornis te kunnen ontwikkelen of te kunnen krijgen. Dan kijk je naar uitlokkende factoren, luxerende factoren wordt dat ook wel genoemd. Wat is er gebeurd, of wat is er aan de hand waardoor op dit moment dit symptomencluster wordt uitgelokt? En je kijkt naar factoren die dat op dit moment onderhouden. Dus instandhoudende factoren. En die drie dingen, predisponerend, luxerend en instandhoudend, die bekijk je weer op al die verschillende domeinen van het biopsychosociaal model. Dus je kijkt welke biologische predisponerende factoren zijn er, maar ook welke psychologische en welke sociale factoren zijn er van tevoren al aanwezig die iemand kwetsbaar maken. En datzelfde doe je dan weer voor die luxerende factoren. Wat is er in iemand zijn biologische, misschien lichamelijke gezondheid op dit moment aan de hand, wat het heeft kunnen uitlokken. Wat zijn de omstandigheden waar die in leeft, die misschien deze problemen nu uitlokken. Dus zo doe je dat voor alle drie die dingen. Predisponerend, uitlokkend en instandhoudend. Die beschouw je alle drie op zowel biologische, psychologische als sociale domein. En dan ontstaat er eigenlijk een beschrijving waarin je, en dat noemen we dan dus ook een beschrijvende diagnose, waarin je eigenlijk in een soort begrijpelijk verhaal probeert te vertellen waarom je denkt aan welke stoornis iemand op dit moment leidt, en ook te kijken hoe je kunt begrijpen dat dat op dit moment aan de hand is. En dat is een beschrijving, ik ben gewend om die heel erg samen met iemand op te stellen. Omdat de persoon zelf de enige is. Nou ja, trouwens, dat is niet waar, want heel vaak is een hetero-anamnese, zo wordt dat genoemd, een gesprek met een naaste van iemand, ook heel belangrijk en kan ook heel informatief zijn. Maar eigenlijk is het vooral de persoon zelf die heel goed kan verwoorden, die je hoopt dat hij goed kan verwoorden, wat zijn eigen beleving is. Hoe diegene zelf denkt dat de problemen zijn ontstaan, waar die op dat moment het meeste last van heeft gehad. En ik vind over het algemeen zo'n beschrijvende diagnose, een begrijpelijke verklaring van wat is er nu aan de hand, veel belangrijker dan zo'n klassificatie van de DSM. Terwijl mensen worden, en ik ben ook altijd gedwongen om een DSM-klassificatie op te stellen, omdat dat nu eenmaal nodig is, bijvoorbeeld alleen al om de juiste vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen. Nee, dus iemand krijgt dan ook altijd zo'n label. En vaak wordt hij op dat label afgerekend door zijn omgeving, hè, gestigmatiseerd. Terwijl, ja, ik vind dat heel vaak helemaal niet het belangrijkste van het hele traject, van het hele onderzoeken wat er met iemand aan de hand is. Ja, het geeft wel aanknopingspunten voor behandeling, want op basis van deze symptoomclusters, zoals je dus in de klassificerende zin van de DSM gebruikt. Op basis daarvan zijn wel ook behandelrichtlijnen opgesteld. Dus er zijn wel, we proberen psychische stoornissen te begrijpen en te categoriseren, omdat we dan hopen dat we ook een behandeling kunnen bieden die daar goed bij aansluit. Dus de intentie is eigenlijk heel goed, maar het is nog niet, nou ja, het is niet zaligmakend, absoluut niet. En daarnaast is het zo dat als je dan denkt van, nou, bij deze persoon denk ik dat er sprake is van een depressieve stoornis, dan is het heel fijn dat je een richtlijn kunt gebruiken waarin eigenlijk stap voor stap ook staat wat eerste keuzebehandelingen zijn, tweede keuzebehandelingen, et cetera. Maar je mag er ook altijd beargumenteerd weer van afwijken als je redenen hebt om te denken dat een bepaalde behandeling op dat moment niet de juiste is. Redenen hebt waarom die behandeling op dat moment niet aangewezen is. Kan ook zijn dat een patiënt dat helemaal niet wil. Dus er kunnen meerdere redenen zijn waarom je daarvan afwijkt. Dus, ik heb volgens mij echt heel snel achter elkaar gepraat in deze aflevering. Ik hoop dat het een beetje bij te houden was en dat het ook een beetje overzichtelijk was. Ik heb geprobeerd om een idee te geven hoe het zit met stigma, hoe in mijn optiek dat al heel lang geleden ontstaan is. Ik heb eigenlijk zonder dat ik daar zelf stellingen neem of positie in neem, proberen te schetsen dat er in de psychiatrie, laat ik het even zo zeggen, pogingen zijn gedaan steeds om mensen eigenlijk goed te doen, hè, om te zoeken naar behandelingen die goed aansluiten, te zoeken naar omschrijvingen hoe je psychische stoornissen kunt categoriseren om mensen eigenlijk beter te kunnen behandelen. Maar ik denk dat aan al die stappen, dus ook allemaal die behandelingen die zijn uitgeprobeerd in het verleden, er zitten ook heel veel nadelige kanten aan. En ook in dat categoriseren en zeker in het klassificeren zitten nadelige kanten. Mensen worden daardoor in een hokje gestopt. En ik denk echt dat het heel goed is als eigenlijk die beweging is al enorm gaande, merk ik. Dat er heel veel mensen zijn die zelf psychische klachten hebben en daar zelf openheid aan gaan geven. Ik denk dat dat een trend is die wel echt doorgezet gaat worden. Ik kan me niet voorstellen dat dat ineens stopt. Ik zie om me heen echt Dat er steeds meer openheid wordt gegeven, bijvoorbeeld ook op de werkvloer, over als iemand zelf een psychische stoornis heeft of psychische klachten heeft, dat daar meer openheid over wordt gegeven aan collega's of aan werkgevers. Ik zie bijvoorbeeld ook op LinkedIn dat steeds meer mensen, of tenminste op mijn pad op LinkedIn, komen steeds meer mensen naar voren die zelf openheid geven over hun problemen. Ik denk dat dat een weg is, ja, die we te bewandelen hebben, omdat we dan waarschijnlijk gaan zien dat, wat ik daar straks, waar ik een beetje in vastliep, misschien dat je dat wel een beetje herkent, toen ik probeerde uit te leggen van dat afwijken van het gemiddelde. Ik denk dat je dan uiteindelijk gaat zien dat het toch gewoon van ons allemaal is. Ons psychisch functioneren, dat hebben we allemaal. En daar kun je hobbels in ervaren. Laat ik het maar zo uitdrukken. We hebben allemaal ook wel onze psychische uitdagingen in het leven. En ik denk dat hoe meer we dat gaan normaliseren, gaan accepteren, gaan begrijpen van elkaar, dat er dan ook steeds minder stigma kan komen. En dat betekent niet dat ik het wil bagatelliseren, want er zijn dus nog steeds, en daarom blijf ik dat ook wel zo noemen, er zijn ook nog steeds hele ernstige beelden. En met ernstig bedoel ik dan vooral dat een persoon daar gewoon extreem onder kan lijden en schade door kan oplopen. En dus we moeten ook echt wel blijven kijken naar van, hoe kunnen we er voor deze personen het beste zijn? En dan moeten we ze niet in een hokje zetten, maar dan moeten we vooral breed kijken naar, wat heeft deze persoon nodig? Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of ik je hier misschien wat ook nieuw inzicht in heb gegeven over de geschiedenis bijvoorbeeld. Misschien heb ik ook wel in deze aflevering dingen gezegd waarvan jij denkt, auw, wat lelijk of wat stigmatiserend of pijnlijk. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Mocht het echt iets bij je oproepen, weet dan, dat zal vanzelfsprekend zijn, want zo begon ik eigenlijk ook. Weet dat ik het echt fijn vind om te horen, ook als het misschien iets is waarvan ik denk, auw, niet leuk om te horen. Maar ik zoek ook soms hierin naar woorden. Ik zoek soms ook naar woorden, omdat ik ook voel dat het dus best wel gevoelig ligt. Logisch. Nou, hiermee ga ik hem voor vandaag afsluiten. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer ook weer bent. Dus ik sluit af zoals altijd. Tot de volgende! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wienike_Gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!